Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit Psalm 73 zingen wij het achtste vers. Psalm 73 en daarvan het achtste vers. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis dan waar ik niet getrouw aan het waard geslacht van uw kinderen en zou hun hoop en moed verminderen. Nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht, maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Wij noemden nu Psalm 73 en daarvan het achtste vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Deuteronomium en daarvan het 29ste hoofdstuk. Wij herzeggen u Deuteronomium 29, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 121... daarvan het vierde vers, de Heere zal u steeds gadeslaan, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Deuteronomium 29. Dit zijn de woorden des verbonds dat de Heere Mozes geboden heeft te maken met de kinderen Israëls in het land van Moab, boven het verbond dat hij met hen gemaakt had aan Horeb. En Mozes riep gans Israël en zeide tot hen: Gij hebt gezien al wat de Heere in Egypteland voor uw ogen gedaan heeft aan Farao en aan al zijn knechten en aan zijn land. De grote verzoekingen die uw ogen gezien hebben, diezelfde tekenen en grote wonderen. Maar de Heere heeft jullie niet gegeven een hart om te verstaan, nog ogen om te zien, nog oren om te horen, tot op deze dag. En ik heb jullie 40 jaar doen wandelen in de woestijn. Uw klederen zijn aan u niet verouderd. En uw schoen is niet verouderd aan uw voet. Brood hebt gij niet gegeten. En wijn en sterke drank hebt gij niet gedronken. Opdat gij wist dat ik de Heere, uw God ben. Toen gij nu kwaamt aan deze plaats, toog Sion de koning van Hesbon uit. En Och, de koning van Bazan, ons tegemoeten strijden en wij sloegen hen. En wij hebben hun land ingenomen en dat ten erve gegeven aan de Rubenieten en Gadieten, met schades aan de halve stam der Manassieten. Houd dan de woorden deze verbonds en doet ze, opdat gij verstandiglijk handelt in alles wat gij doen zult. Gij staat heden allen voor het aangezicht des Heeren uw Gods, uw hoofden, uw stammen, uw oudsten en uw ambtlieden, alle man van Israël, uw kinderkens, uw vrouwen en uw vreemdeling die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe, om over te gaan in het verbond des Heeren uw Gods en in zijn vloek, hetwelk de Heere uw God heden met u maakt. Opdat hij u heden zichzelf tot een volk bevestige. En hij u tot een God zij, gelijk als hij u tot u gesproken heeft. En gelijk als hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En niet met ulieden alleen maak ik dit verbond en deze vloek, maar met degene die heden hier bij ons voor het aangezicht des Heren onze Gods staat. En met degene die hier heden bij ons niet is. Want gij weet hoe wij in Egypteland gewoond hebben en hoe wij doorgetogen zijn door het midden der volken die gij doorgetogen zijt. En gij hebt gezien hun verfoeiselen en hun drekgoden, hout en steen, zilver en goud die bij hen waren. Dat onder uw lieden niet zij een man of vrouw of huisgezin of stam die zijn hart heden wende van de Heere, onze God, om te gaan dienen de goden deze volken. Dat onder jullie die niet zij een wortel die gal en alsen dragen. En het geschiedde, als hij de woorden deze vloeks hoort, dat hij zichzelf zegen in zijn hart, zeggende: ik zal vrede hebben, wanneer ik schoon als mijn hart een goeddunken zal wandelen, om den dronkenen te doen tot een dorstige. De Heere zal hem niet willen vergeven, maar alsdan zal des Heeren toorn en ijver roken over dezelfde man. En al de vloek die in dit boek geschreven is, zal op hem liggen. En de Heere zal zijn naam van onder den hemel uitdelgen. En de Heere zal hem ten kwade afscheiden van al de stammen Israëls, naar allen vloeken des verbonds dat in het boek deze wet geschreven is. Dan zal zeggen het navolgend geslacht, uw kinderen die na uw lieden opstaan zullen, en de vreemde die uit verre landen komen zal, als zij zullen zien de plagen deze lands en de zelfs krankheden waarmede de Heere het gekrenkt heeft, dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout der verbranding, die niet bezaaid zal zijn en geen spruit zal voortgebracht hebben, nog enig kruid daarin zal opgekomen zijn, gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die de Heere heeft omgekeerd in zijn toorn en in zijn grimmigheid. En alle volken zullen zeggen: waarom heeft de Heere aan dit land al zo gedaan? Wat is de ontsteking van deze grote toorn? Dan zal men zeggen: omdat zij het verbond des Heeren, des Gods hunner vaderen, hebben verlaten, dat hij met hen gemaakt had, als hij hen uit Egypteland uitvoerde. En zij heen gegaan zijn en andere goden gediend en zich voor die gebogen hebben, goden die hen niet gekend hadden en van welke geen hun iets medegedeeld had. Daarom is de toorn des Heeren ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. En de Heere heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden deze wet. Zover.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u in deze doopdienst met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Deuteronomium 29, en daarvan het laatste vers. Deuteronomium 29, vers 29, waar we Gods woord aldus lezen: de verborgen dingen zijn voor de Heren onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden deze wet. Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons bij de verborgen dingen en de geopenbaarde dingen. En dan zal duidelijk zijn wat de twee punten zijn voor vanmiddag. Onze eerste gedachte, de verborgen dingen. Onze tweede gedachte, de geopenbaarde dingen. Het volk van Israël ligt na de 40-jarige woestijnreis in de vlakke velden van Moab tegenover het land Kanaan. Nog even en zij zullen Kanaan binnengaan. Maar eer dat zover is, wordt er een plechtige volksvergadering gehouden, waarin Mozes, die het volk zoveel jaren geleid heeft, afscheid neemt. Want wij weten, Mozes mocht het land Kanaan vanwege zijn ongehoorzaamheid niet binnengaan. De Heere heeft hem wel gebracht in het hemelse Kanaan, maar hij kon het volk niet brengen in het aardse Kanaan. Dat zou zijn opvolger Jozua doen. En eer dat Mozes dan het leiderschap overdraagt, is deze plechtige volksvergadering waarin het verbond wordt vernieuwd en het volk opnieuw wordt opgeroepen om zich te verbinden aan de dienst des Heren en aan de inzettingen des Heren. En u hebt het horen voorlezen uit dit hoofdstuk in het eerste gedeelte. Daar herinnert Mozes het volk van Israël aan de geschiedenis. Wat is er allemaal gebeurd? En jongens en meisjes, wat kon Mozes veel vertellen? Hij heeft het allemaal meegemaakt, de uittocht uit Egypteland. En ook de doortocht door de woestijn tot aan de grenzen van Kanaan toe. Wat heeft de Heere veel gesproken? En dat roept Mozes in herinnering. Hij vertelt dat nog eens een keer. En wat is het goed om dat in herinnering te houden. Het is zelfs onze plicht. We hebben het gezongen uit Psalm 78. Ouders, dat is ook uw plicht naar uw kinderen toe. Onze kinderen kennen de geschiedenis niet. Zij kennen Gods bemoeienissen niet die de Heere gemaakt heeft, ook met Nederland. En het is onze taak om dat door te geven. En misschien heb je nog een opa of een oma, jongens en meisjes, ga daar gerust eens naartoe. En vraag maar of opa wil vertellen van vroeger. Niet dat het vroeger anders was, maar de omstandigheden waren vroeger nog wel anders. En ik denk dat opa en oma daar soms met heimwee aan terugdenken. We zijn zoveel vergeten van vroeger. En het is heel belangrijk, als je misschien geen opa en oma meer hebt, om daarvan te lezen. Er zijn prachtige boeken geschreven, bijvoorbeeld door C. van Rijswijk, met allerlei verhalen over vroeger, hoe de Heere in Nederland zoveel wonderen heeft gedaan. En ik denk ook aan de kerkgeschiedenisverhalen. Wij mogen dat niet vergeten. En dan in het tweede gedeelte gaat Mozes wijzen op, ja, de gehoorzaamheid die het volk van Israël verplicht is. Want als de Heere zoveel bemoeienissen heeft gemaakt en je gaat dan nog je eigen gang, je doet dan je eigen zin, ja, dan kan dat niet zonder gevolgen blijven. Het is zelfs zo dat de straffen van de Heere zo streng zijn, dat de heidenvolken zullen vragen, waarom heeft de Heere aan dit land zo gedaan? Dus het zal heel ingrijpend zijn wat de Heere doen zal. En daarom mogen we ook wel met zorg, gemeente, de toekomst tegemoet zien. De grootste zorg is echt niet de klimaatcrisis of de stikstofcrisis waar Nederland zich in zou bevinden. Maar de grootste zorg, ik denk dat ze vandaag in Zandvoort zich ook niet bezorgd maken over de stikstofcrisis. Reken maar dat er heel wat stikstof de lucht in gaat. Weet u wat de grootste zorg is? Dat is de geestelijke crisis. En daar hoor je zo weinig mensen over. En dat is wat ons land naar de grond brengt. Dat is wat zorgen geeft voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Mozes die laat zo zien wat er allemaal staat te gebeuren. En dat roept heel veel vragen op. Wat zal er dan nog meer gebeuren en waarom? En ja, die gesprekken die kent u van thuis denk ik ook wel. En dan trekt Mozes hier plotseling een grens in deze tekst. En dat is een grens die in de opvoeding denk ik heel belangrijk is. Hij zegt, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En de geopenbaarde voor ons en voor onze kinderen. Zeker als de Heere straks streng met zijn volk zal omgaan, dan zal de waarom-vraag veel gehoord worden. Maar we krijgen niet overal een antwoord op. De Heere geeft ons niet overal een antwoord op. We moeten onderscheid maken tussen de verborgen dingen en de geopenbaarde dingen. De kanttekening zegt, Mozes, van veel grote, ook toekomende dingen gesproken hebbende en nog zullende spreken, bedwingt in dit vers de curieusheid, dat is de nieuwsgierigheid, van wijders te onderzoeken hetgeen in Gods raad verborgen is. En beveelt het volk te blijven binnen de palen van zijn geopenbaarde woord, om dat te onderzoeken, te geloven en daarna te leven. Gemeente, dat is wat wij te doen hebben. Ook onder ons wordt er veel nagedacht over de toekomst. En er worden veel dingen gezegd waarvan niemand weet hoe het gaan zal. Laat dat voor God. Ook wat onze kinderen allemaal nog mee zullen maken. Laat dat voor God. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Wat zijn de verborgen dingen? Dat zijn de dingen die behoren tot Gods raadsbesluiten. Wat God in de eeuwigheid besloten heeft. En wat Hij niet aan ons bekend maakt, wat wel heel belangrijk is, want het zal gebeuren zoals God het besloten heeft. Maar wat Hij ons niet laat weten, omdat het voor ons niet nodig is om te weten. En dat is zo moeilijk. Want de mens die wil nou juist graag de dingen weten die we niet mogen weten. Maar de spreukendichter zegt, het is de eer van God een zaak te verbergen. Daarmee laat de Heere voelen, ik ben God. Jullie zijn mensen, maar ik ben God. En dit is mijn deel. Dit hoeft u niet te weten. God is groot. En wij begrijpen het niet, lezen we in de schrift. Waarom laat de Heere dat onbekend? Omdat wij mensen zouden denken dat we op dezelfde hoogte staan als God. En we moeten beseffen dat God zo hoog boven ons verheven is. En dat wij maar kleine, nietige mensenkinderen zijn. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En bij die verborgen dingen, daar hoort ook bij de uitvoering van Gods raadsbesluiten. Want gemeente, er is niets wat gebeurt of God heeft dat besloten. Eigenlijk wat er nu gebeurt op de aarde, dat is voortdurend wat God besloten heeft. Voor ons zijn dat verrassingen. We hadden nooit gedacht dat Poetin Oekraïne zou binnenvallen. Maar het heeft God niet overvallen. Gods raad gaat over alle dingen. Ook over de kleine dingen. Ja, zelfs de haren van ons hoofd. De plaats waar wij wonen. De dagen dat we hier op deze aarde zullen zijn. De geboortedag van deze kinderen. Het was van eeuwigheid al door God bepaald. Er is geen toeval. Er is geen noodlot, zoals wereldse mensen vaak zeggen of denken. Maar als het goed is, dan zien wij Gods hand in al de gebeurtenissen die hier op deze aarde plaatsvinden. Het is zijn hand die de geschiedenis schrijft. En de Heere geeft geen rekenschap van zijn daden. Dat hoeft hij aan ons ook niet te doen. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. De verborgen dingen. De Heere zegt het ook op verschillende plaatsen in zijn woord. Ik denk aan de profetieën van Jesaja. Daar zegt hij zo duidelijk, want mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Kunnen jullie, jongens en meisjes, ooit de hemel aanraken? Dat ga je niet lukken. Zouden wij ooit Gods gedachten kunnen lezen? Dat gaat ons niet lukken, moet je ook niet proberen. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. De apostel Paulus heeft daarvan gezegd hoe ondoorgrondelijk zijn Gods oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En laten we dat voor de opvoeding meenemen, ouders. Er kunnen zoveel vragen zijn van onze kinderen. En er zijn soms ook wel godsdienstige ouders die gaan daar zo diep op in, maar zelfs ook verkeerd, dat al die verborgen dingen staan ter discussie en worden besproken. Stop daarmee. Zeg heel eenvoudig. Blijf voor die grens staan. Zeg heel eenvoudig tegen uw kinderen. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Jongens en meisjes, Asaf heeft het geprobeerd. Hij heeft het geprobeerd om God te begrijpen. Hij heeft het geprobeerd om Gods raad te doorgronden. Hij verloor bijna zijn verstand. We hebben ervan gezongen uit de 73ste psalm. Hij zegt, het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Je kunt er nooit bij. En je komt er nooit uit. En je hoeft het er ook niet bij te komen. En toen de Heer hem dat liet zien, toen werd hij een groot beest bij God. Wat heeft hij zich diep geschaamd. En toen hoefde hij het niet meer te weten. Toen mocht hij zich overgeven aan de verborgen raad van God. Want dan zegt Asaf, gij zult mij leiden door uw raad. En dan hoeft hij plotseling niet meer te weten hoe die raad is. Hij hoeft niet meer te weten of hij nou voor- of tegenspoed krijgt. Hij hoeft niet te weten of het kort of lang duurt. Maar hij mag het met God eens zijn. Hij mag daar beleven wat hier staat. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En wat is er dan een troost dat de Heere het leven in handen heeft. En dat in zijn bestuur alles vast ligt. De Heere onze God. En wij hebben gezien dat Nebukadnezar, die zei dat niet. Hij had het over de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Niet mijn God, wilde die ook eigenlijk helemaal niet. En daar zit het op vast, gemeente. Wij vertrouwen God niet. Wij dienen God niet. En daarom hebben wij zo'n moeite met Gods raad. Daarom moeten wij het zelf weten. Daarom willen wij het zelf vasthouden. Maar wat is dit groot als je met Mozes mag zeggen, onze God. Dan mag je God God laten. Niet uit onverschilligheid, maar omdat er een rusten mag zijn in de raad van God. En dan wordt je gebed, Heere, wilt u mij gewillig maken? Wilt u mij volgzaam maken? En mag ik uw raad aanbidden? Mag ik het met u eens zijn? De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En ik denk, jongens en meisjes, dat er heel veel jongeren zijn die helemaal vastlopen, omdat ze die verborgen dingen niet voor de Heere kunnen laten. Omdat zij het met hun verstand willen doorgronden. Dat doen mensen met Genesis 1, 2 en 3. Die willen dat doorgronden. Die snappen dat niet. Dat de wereld in 6 dagen geschapen is. Dus het moet anders wezen. Anders zou ik het wel snappen. Nee. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Er is zoveel wat we nooit zullen kunnen begrijpen. En waarin we God God moeten laten. Let wel op, de verborgen dingen, dat zijn niet de verborgenheden. Dat is even heel belangrijk. De verborgen dingen, dat is het deel van Gods raad dat hij verborgen houdt. En de verborgen dingen, de verborgenheden, ja, die zijn wel, als het goed is voor ons, wat zeg ik, die zijn voor degene die de Heere vrezen. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Er is een verborgen omgang met de Heere, waarin hij de verborgenheden aan zijn vrienden bekend maakt. Dus er zijn mensen die kennen verborgenheden die andere mensen niet kennen. En wat zijn dat voor verborgenheden? Nou, dat zijn bijvoorbeeld de geheimen van het genadeverbond. Dat is een verborgenheid. Dat is één grote verborgenheid. De persoon van de Heer Jezus Christus, dat is een verborgenheid. De Heer Jezus is een verborgen persoon. En hij bleef ook voor heel veel mensen een verborgen persoon, maar niet voor Simeon. Die verborgenheid die was aan zijn hart geopenbaard door de Heilige Geest en niet voor de Canaanese vrouw die hem kende als de zonen Davids. Die verborgenheid die was voor haar geopenbaard. Dus gemeente, er zijn geheimen, er zijn verborgenheden die de Heere ons bekend wil maken. Wat wij daarvoor nodig hebben, dat is de verlichting door de Heilige Geest. Er wordt wel eens gezegd, achter de waarheid ligt een waarheid. En die uitdrukking vind ik lastig. Want er ligt geen waarheid achter de waarheid. Er zijn niet twee waarheden. Er is maar één waarheid. En dat is de waarheid die hier voor me ligt, dat is Gods woord. Alleen, ik begrijp wel wat men met die uitdrukking bedoelt. Achter de waarheid ligt een waarheid. Men bedoelt, die waarheid die moet beleefd worden. En daar ben ik het wel mee eens. Gods woord is een verborgenheid. Een verborgenheid die door de Heilige Geest alleen geopenbaard kan worden. En de Heere zegt dan ook in Jesaja 48, van nu aan doe ik u nieuwe dingen horen. Verborgen dingen die ge niet geweten hebt. Voelt u? Dat zijn niet de verborgenheden uit onze tekst. Maar dat zijn de verborgenheden van het genadeverbond. Die onmisbaar zijn. Ik zal daar zo ook op letten in onze tweede gedachte. Onze tweede gedachte, de geopenbaarde dingen. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen. Wat zijn de geopenbaarde dingen? Dat zijn de dingen die de Heere heeft geopenbaard. Aan het volk van Israël waren de woorden Gods toebetrouwd. Zij kenden de Heilige Schriften, jullie ook jongens en meisjes. Dat zijn de geopenbaarde dingen, dat is je Bijbeltje. Dat is niet verborgen, dat heeft de Heere geopenbaard. Ook aan Timotheus. Paulus die schrijft aan hem dat hij van kinds af de heilige schriften geweten heeft die hem wijs konden maken tot de zaligheid. En nu heeft de Heere aan ons niet alles geopenbaard. Misschien maar een heel klein stukje van zijn eeuwige raad. Maar genoeg. Genoeg. Meer hoeven wij niet te weten. In de Bijbel staat alles wat nodig is tot zaligheid. Dat zijn de geopenbaarde dingen. Wat zijn de geopenbaarde dingen? Nou, dat God de wereld geschapen heeft, dat is duidelijk. Dat is geen vraag. Dat staat in de Heilige Schrift. Dat de mens gevallen is. Zo diep gevallen is dat hij zich van God heeft losgescheurd. Dat behoort bij de geopenbaarde dingen. En veel mensen in onze dagen willen van die zondeval helemaal niet weten. Van de doodstaat van de mens niet weten. Maar dat zijn geopenbaarde dingen. Moet je niet verzwijgen voor je kinderen. Genesis 3 is overduidelijk. Met de gevolgen daarvan voor het hele mensdom. De erfzonde, de erfschuld, de erfsmet. Dat zijn geopenbaarde dingen. Ook het genadeverbond. Daar mogen we ook met onze kinderen over praten, want dat hoort bij de geopenbaarde dingen. Dat God zijn Zoon in de wereld gezonden heeft, met wie hij in de stilte der eeuwigheid een verbond heeft opgericht. Al voordat Adam viel. En de Heer Jezus is de grote plaatsbekleder van de zijnen in dat verbond. En hij komt aan de voorwaarden van dat verbond voldoen. Opdat er zaligheid is op grond van zijn verdienst. Dat hoort bij de geopenbaarde dingen. Dat mogen we elkaar vertellen. Maar ook de noodzaak van de wedergeboorte. Ik maak me zorgen, gemeente, als het gaat over de wedergeboorte. Dat wordt zo vaak overgeslagen. Je hoort daar zo weinig van in het voortgezet onderwijs. Als ik dan eens een opening hoor, een jaaropening of een dagopening, of denk ik, waar blijft nou de wedergeboorte? We beginnen zo vaak in het midden. Maar de wedergeboorte, dat hoort bij de geopenbaarde dingen, dat dat nodig is. Dat lees je bijvoorbeeld in Johannes 3 toch zo heel duidelijk. En dat de volgorde is, eerst wedergeboorte en dan geloof. En niet omdraaien, eerst geloof en dan wedergeboorte. Want het geloof dat wordt in de wedergeboorte geplant. Dat hoort bij de geopenbaarde dingen. En dat alles van God moet komen en dat alles van God kan komen, hoort ook bij de geopenbaarde dingen. En dat de Heer erom gevraagd wil zijn, hoort ook bij de geopenbaarde dingen. En dat het de goddeloze wel zal gaan. En dat het de goddeloze kwalijk zal gaan en de rechtvaardige wel zal gaan, dat kunnen we weten. En gemeente, nu hebben wij de handen al vol op de catechisatie en u als ouder om die geopenbaarde dingen aan onze kinderen duidelijk te maken. En heel veel van die geopenbaarde dingen die raken in de vergetelhoek. En daarom is het zo belangrijk dat er op catechisatie onderwijs gegeven wordt. Dat op de preekstoel de Bijbel uitgelegd wordt. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat de bevinding die uit de schrift komt altijd gebaseerd moet zijn op de exegese van de tekst. Ik weet nog, toen ik pas op de theologische school zat, dat dominee Moerkerke aan mij vroeg. Hij zei, wat is nou erger? Als jij straks op de preekstoel een fout maakt in de bevinding of je maakt een fout in de exegese? Toen zei ik, in de bevinding, dominee, dat zou ik het ergste vinden. En hij zei, fout. Het is erger als je een fout maakt in de exegese. Want als je een fout maakt in de exegese, dan gaat de bevinding ook fout. De bevinding moet altijd uit de exegese opkomen. En ik denk dat hij voor 100% gelijk heeft. De geopenbaarde dingen zijn zo belangrijk. Laten we het vertellen, ouders. Laten we het voorlezen. Laten we die verhalen uit de Bijbel, laten we de betekenis van de dingen proberen mee te geven aan onze kinderen. Ze zijn voor ons en voor onze kinderen. Laat ze niet liggen. Laat je Bijbeltje niet dicht. Ik heb er iets over geschreven in de kerkbode. Laat het in de kerk niet dicht, maar laat het ook thuis niet dicht. Het hoort bij de geopenbaarde dingen. Er staat in hoe een mens zalig kan worden. Dat laat je toch niet dicht? Daar ben je toch in aan het zoeken en aan het lezen als het goed is. Het is voor ons en voor onze kinderen, zegt Mozes hier. Hij kende de grote waarde daarvan. Is het dan genoeg? Is het dan genoeg als het in je hoofd zit? Is het genoeg als je veel uit de Bijbel weet? Nee, natuurlijk is dat niet genoeg. Wat nodig is dat de Heilige Geest, daar heb ik aan het einde van onze eerste gedachte al iets over gezegd, dat de Heilige Geest ons verstand verlicht. Maar de opdracht is, gij zult ze uw kinderen inscherpen. Ouders, wij kunnen onze kinderen niet bekeren. En dat hebben wij ook niet beloofd. Jullie hebben net niet de belofte afgelegd dat je je kinderen zult bekeren, want de Heere weet ook wel dat je dat niet kan. Maar je hebt wel beloofd dat je er alles aan zult doen om dit kind en die geopenbaarde dingen met elkaar in aanraking te brengen. En dan zijn die geopenbaarde dingen het middel dat de Heilige Geest kan gebruiken om de ogen van onze kinderen te openen. En dat is nodig voor ons als ouders. De Heer Jezus heeft gezegd dat deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen zijn. Dus geopenbaarde dingen kunnen toch verborgen zijn. Dat is het geheim. En daar komen Gods kinderen ook achter, want reken maar dat ze in de Bijbel lezen. Reken maar dat ze geïnteresseerd zijn in wat er over de schrift geschreven is. En dan moet ik toch denken aan die moorman. Hij zat met de geopenbaarde dingen voor zijn neus. Hij las Jesaja 53. En het was voor hem één grote verborgenheid. Wat nodig was dat de Heere zijn dienstknecht zond en het licht liet schijnen over de boodschap. En gemeente, dat moet bij ons en bij onze kinderen ook gebeuren. Zal het wel zijn. Ze moeten van God geleerd worden. Kijk naar de discipelen. De geopenbaarde dingen waren dat Jezus ging lijden en sterven. Dat hij zou opstaan uit de doden. Dat hij ten hemel zou varen. Het was hen geopenbaard. Maar het was één grote verborgenheid. Ze verstonden het niet. Omdat de Heilige Geest die boodschap uit de schrift nog moest toepassen aan hun hart. De geopenbaarde, ze zijn voor ons en voor onze kinderen. En jongens en meisjes, wat heeft de Heer ons dan een schat gegeven aan boeken? Alleen er wordt niet meer gelezen, denk ik. Dat vind ik zo erg. Want nu blijven allerlei schatten uit het verleden, die blijven liggen. En dat betekent ook dat je op vragen, op gewone vragen, nauwelijks meer een antwoord geven kan. Maar je weet het niet meer. De geopenbaarde zijn voor jullie. De Heere heeft het ons gegeven, zijn woord, maar ook zoveel overgeleverd van onze Vader. Het is voor ons en voor onze kinderen. En neem dat, nu het nog is, het heden der genade ook ter harte. Schuif dat niet van je af. Er zijn zoveel mensen die aan het einde van hun leven gekomen zijn en die dachten, had ik vroeger maar meer gelezen. Had ik maar meer met Gods woord bezig geweest. Had ik mijn dagen maar geteld. Ik heb mijn hele leven voorbij laten gaan. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid, staat er. En eeuwig, dat kan in de schrift verschillende betekenissen hebben. Soms betekent het een lange tijd. zonder einde. Hier betekent het, die geopenbaarde dingen, die zijn er duizenden jaren al. Wij hebben 2000 jaar kerkgeschiedenis. En dan vind ik het zo frappant als je dan in gesprek gaat met een meisje van, laten we zeggen, 15 jaar. Dan doet zo'n meisje of zo'n jongen, die doet alsof er helemaal geen kerkgeschiedenis is. En alsof hij of zij op dat moment de Bijbel uit kan leggen. Dat is behoorlijk arrogant. Als je alles opzij schuift wat er al geschreven is uit de kerkgeschiedenis, wat godzalige voorvaderen geleerd hebben, en je denkt dat jij het licht gezien hebt. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. Wat doen wij met 2000 jaar kerkgeschiedenis? Wij weten hoe onze vaderen het remonstrantisme hebben afgewezen. We hoeven dat niet meer uit te vinden. Het staat in de Dordtse leerregels glashelder. En gemeente, we staan er zo open voor. Je hoort zoveel remonstrantse uitdrukkingen vandaag de dag gebruiken. Denk, wij kennen de Dordtse leerregels niet meer. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen naar al de woorden deze wet. Ja, horen en daarmee bezig zijn, dat is wel goed, maar dat is niet genoeg. Jacobus zegt, zijt geen hoorders, maar daders des woords. En wat betekent dat? Dat betekent dat, ja, dat die waarheid ook beleefd moet worden inderdaad. Dat kunnen we als ouders niet aan onze kinderen geven. En jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook niet maken. Maar het moet wel. En dat moet de nood zijn als het goed is in je leven. Want als je de weg geweten hebt en niet bewandelt, dan zul je met vele slagen geslagen worden. Dat staat wel in Gods woord. Te mogen leven op de erven van het genadeverbond is een heel groot voorrecht, wat miljoenen mensen op deze aarde niet hebben, maar wat ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Want je moet het wel doen. Nou, zeggen sommige mensen, dan gaan we dat ook doen. En ze doen het ook. En ze denken dat God daarmee tevreden is. Maar dan begrijp je niet wat betekent te doen naar al de woorden deze wet. Ja, uitwendig zul je best een eind kunnen komen. Maar de woorden deze wet, die zijn bedoeld als een kenbron van ellende. Een tuchtmeester tot Christus en een regel der dankbaarheid. En nu hoop ik dat hier vanmiddag veel mensen in de kerk zaten die zeiden, ja, dat doen, dominee, dat doen. Ik heb daar ook gestaan met mijn kind. En ik heb ook beloofd dat ik het zou doen. En ik zou het goede voorbeeld moeten geven. En ik zou dit en ik zou dat. Maar u moest eens weten. Daar loop ik nou iedere dag mee vast. En dat is nou het grootste verdriet in mijn leven. En weet u wat nou het wonder is? Dat het genadeverbond geen werkverbond is. Moeten we er ook niet van maken. Er was deze week een huwelijksdienst en dat ging over de tekstwoorden uit de profeet Jeremia, waarbij de Heere zegt, en ik zal hun geven enerlei hart en enerlei weg om mij te vrezen, al de dagen van hun leven. Dus wat hier staat, dat is een belofte van het verbond. Een belofte die de Heere vanmiddag in de doop opnieuw verzegeld heeft. Dat hij dit zal geven aan al degenen die in Christus zijn. Dat ze zullen doen naar al de woorden deze wet. Want ik zal nog een belofte noemen uit het genadeverbond. En dat is deze belofte. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal rein water op u sprengen. Dus wat de Heere hier eist, dat moet hij zelf geven. En nu zijn er mensen die gaan aan de slag en die zeggen, nou, ik ben al een heel eind. Nou, vergeet het maar. En er zijn mensen die zitten aan de grond. En die zeggen, dominee, het wordt steeds slechter met mij. Het wordt steeds minder met mij. Met de geopenbaarde dingen kom ik er niet. Het lukt mij niet. En die op de knieën terechtkomen. En ik denk dat dan zo'n tekst op de rechte plaats begint te brengen. Want het moet ons gegeven worden. En in de weg van het genadeverbond geeft de Heere dat ook aan de zijnen. Dat blijft een levenlange strijd te doen, de woorden deze wet. Ja, al de woorden. En dan zou ik er maar één kennen, jongens en meisjes, die dat heeft gedaan. Dat ben ik niet. Wie heeft gedaan naar al de woorden deze wet? Dat is de Heere Jezus Christus. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de gehoorzaamheid volbracht. En wat is nou het doel van deze waarschuwing van Mozes? Wat is nou het doel van de wet? Dat we onszelf leren kennen. Onze ellende leren kennen. Maar ook zoals we dat hebben horen lezen uit het doopformulier. Dat we onszelf mishagen. Ons voor God verootmoedigen. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En als dat nou je leven is, dan zat je net toen dat gedicht werd voorgelezen, waarin stond dat het doopwater heen wijst naar het bloed van Christus. Met een biddend hart, Heere, wil u ook mijn hart reinigen? Wil u ook mijn ongerechtigheden wegnemen? Wilt u ook mij zuiveren? Een strijd in het leven der genade. En daarom zijn die doopsbedieningen ook nodig om Gods kinderen te vertroosten. Dat de Heere het zal doen. Omdat Christus, zoals we dat pas uit de catechismus gehoord hebben, dat voor de zijnen verworven heeft. De geopenbaarde dingen. En laten wij er alles aan doen op school en thuis. Om die geopenbaarde dingen aan het hart van onze kinderen te leggen. Naar de eis van Psalm 78. En ik kon het volgende vers niet laten zingen, het vierde vers, om destijds willen. Maar wat is nou het doel daarvan? Opdat ze hun hoop op God zouden stellen. En zijn daden niet vergeten. Amen.